Waarom? Het is een vraagwoord dat vaak wordt gebruikt als mensen erge dingen meemaken. En waarom overkomt men dit? Het is ook zo'n woord dat je regelmatig hoort in van die coaching sessies. Want als je coacht, dan moet je alles wat je doet, alles wat je vraagt, moet je beginnen met een vraagwoord. Waarom, wat, hoe, wie. Want dan wordt het een open vraag en dat is dan goed. Uiteindelijk... Kijken of we hem... Kijk, daar zijn we. Uiteindelijk is dat dus ook het thema van vandaag. Waarom? Er zijn een aantal tekstgedeelten. Ik heb tekstgedeelten uit Lucas en uit Johannes. Maar daar komen we straks. Allereerst, hoe ben ik hier zo uitgekomen? Mijn werkgever, die wil graag dat zijn werknemers productief zijn en goede dingen doen. En begaan met ons welzijn. Tegenwoordig is dat sowieso in. In deze periode van vakantie, van welverdiende vakantie, zegt dan natuurlijk de leiding, vonden ze het een goed idee om ons allemaal een boek uit te laten kiezen. Dat moet dan natuurlijk een of ander wat verlicht boek zijn. Dan kan je uit 6 titels kiezen. Dus bijvoorbeeld over een autobiografie over Nelson Mandela. Of een boek over overdenkingen aan de keukentafel of zo. Dus dat gaat dan over dat iemand inspirerende gesprekken aan een keukentafel heeft gehad. En een andere titel, en dat was uiteindelijk degene die ik dan maar had gekozen, want ik was ergens wel geïntrigeerd, is Begin met het waarom. Nou, dus dat boek dat heb ik tweeënhalf week geleden ontvangen via de post. Dus dat was Begin met het waarom. Ik ben er nog niet in begonnen, maar hij ligt wel zo hier en daar elke keer op een ander plekje in het huis. En dan zie je af en toe zie je zo die titel, Begin met het waarom. Nou, dus dan ben je bezig met zo'n preek en dan voel je je geïnspireerd door zo'n boek. Om te beginnen met het waarom. Zo eenvoudig is het natuurlijk niet. Want het komt niet door het boek dat we het nu over waarom hebben. Maar het triggerde me op een gegeven moment wel om na te denken over dingen. Tegelijkertijd waren Jaap en ik natuurlijk in voorbereidingen een aantal weken geleden voor de doopdienst. En dan ben je met, in dit geval, jonge mannen in gesprek over waarom ze zich laten dopen. En waarom ze dus Jezus willen volgen. En dan komen we dus ook uit bij het thema van vanochtend. Het is niet alleen maar waarom, maar waarom volg je eigenlijk Jezus? En... waarom blijf je Jezus volgen? Want je kan één keer die keuze maken, maar je kan er ook mee stoppen. En dat komt, ook ja, gewoon voor. En waarom volg je Jezus eigenlijk? Is hij een waardevolle aanvulling op je spirituele ontwikkeling? Hoort dat erbij als je in de kerk wil zitten? En als je in de kerk succesvol wil zijn omdat je dat bijvoorbeeld in je werk niet bent of omdat je dat... in de werk ook bent, tegenwoordig in de kerk kan je ook carrière maken. Nou ja, dan moet je natuurlijk ook zeggen dat je Jezus volgt als je in de kerk carrière wil maken. Is het een gewoonte? Want ja, je bent ooit een keer begonnen en dan ben je niet gestopt, zal ik maar zeggen. Dus waarom volg je eigenlijk Jezus? Wat wil je eruit halen om het dan even jezelf in het centrum te plaatsen? Maar zoals gezegd, het is belangrijk om te realiseren dat dit een vraag is die goed is om af en toe over na te denken. En het kan zijn dat je dat helemaal paraat hebt, maar we gaan vandaag naar een aantal tekstgedeelten kijken, waar eigenlijk ook gedachten over naar voren komen. Want er kunnen dingen voorkomen, en dat was ook in het laatste lied, als er stormen zijn, dat je dan toch bij Jezus blijft. Er kunnen gewoon dingen gebeuren, waardoor je zegt van nee, ik zie het eigenlijk niet meer zitten of ik heb er geen trek meer in. En er kunnen ook situaties zijn waarin eigenlijk Jezus aan je vraagt, wilt u niet weggaan? En uiteindelijk, na een aantal eerste tekstgedeelten overvolgen, zullen we ook naar een tekstgedeelte kijken waarin Jezus heel concreet aan zijn discipelen vraagt, wilt u ook niet weggaan? En dan gaan we kijken naar het antwoord. Zelf zag ik ook lijnen met de preek van vorige week van Henrik. Dus hij gaf ook aan, van het is belangrijk om te investeren in je relatie, ook als het niet makkelijk is om ook uit je comfortzone te moeten treden. Om er aan te werken in die zin. Dat het een liefdesrelatie is. Nou, ik zag vandaag wel een aantal parallellen. Als jullie ze ook zien, is dat mooi. Als je ze niet ziet, dan moeten we ze misschien nog een keer over bomen. Maar allereerst, Jezus zegt, volg mij. Lucas 3, 4 en 5. Die gaan we niet helemaal lezen. Ik ga er even in die zin heel snel doorheen. Jezus begint zijn bediening, hij wordt gedoopt. De verzoeking in de woestijn, nou, dan gaat hij naar Galilea, daar geeft hij onderwijs. Vervolgens gaat hij terug naar Nazareth. Dan gaat hij naar de synagoge. Dan zegt hij, leest hij het stuk, dat heet de parasha. Dat is het stuk wat ze dan lezen is aan de beurt. En dat is het stuk in Jesaja waarin staat, de geest des Heer is op mij. Nou, en dat leest hij dan en dat legt hij dan uit. En dan legt hij uit dat het over hem gaat. Nou, dat is dus een hele happening natuurlijk. Want daar zijn ze niet echt heel gelukkig mee, daar in die synagoge. En zeker niet in Nazareth, waar ze hem kennen. Dus uiteindelijk krijg je dat soort zaken als dat ze zeggen, ja, wacht eens even. De geest des Heer is op mij en de Messias, hij is toch de zoon van Jozef. En dat zullen we straks ook nog een keer terugzien, dat gewoon een aantal keer terugkomt. Dus eigenlijk wordt er getwijfeld aan wat hij allemaal zegt. Vervolgens gaat hij daar weg, gaat hij naar Capernaum, nadat ze hem hebben geprobeerd van een hoge klif af te gooien, ook nog eens tussendoor. Maar hij gaat naar Capernaum en daar doet hij genezingen en bevrijdingen. En onder andere geneest hij daar de schoonmoeder van Simon Petrus, die hij dan later roept. Dus hij is daar best wel een tijdje bezig, want er gebeuren daar behoorlijk wat predikingen, bevrijdingen, genezingen. Dus Petrus die had al met hem kennis gemaakt. Hij was in het huis van zijn schoonmoeder al geweest. Ja, natuurlijk hechte gemeenschap, dus Petrus die had al het nodige gezien. Daarna blijft hij in Galilea dus dat soort zaken doen. En uiteindelijk is daar de wonderbare visvangst. Dat verhaal dat ze vangen niks, dat Petrus en net aan de andere kant en dan vangt hij wel van alles. En vervolgens, dat heet dan de roeping van Petrus. En dat is dan Lucas 5, vers 8 tot 11. Toen Simon Petrus dat zag, viel hij neer voor de knieën van Jezus en zei, Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. Want grote verbazing had hem en allen die met hem waren bevangen over de vangst van de vissen die zij gedaan hadden. En evenzo ook Jacobus en Johannes, de zonen van Zebedeus, die metgezellen van Simon waren. En Jezus zei tegen Simon, wees niet bevreesd, van nu aan zult u mensen vangen. En nadat zij de scheep aan land hadden gebracht, lieten zij alles achter en volgden hem. Nou, aan de laatste zin zie je al dat Jezus volgen iets anders is dan iemand volgen op Twitter. Want als je iemand volgt op Twitter, dan krijg je af en toe zo'n berichtje als die ene persoon die volgt of andere persoon die volgt. Als die dan weer iets zinnigs of onzinnigs de eter in hebben gestuurd. En nou, dat kan je dan lezen en dan kan je er wat mee doen. Of je kan het niet lezen en er niks mee doen. Of je kan het wel lezen en er niks mee doen. Nou, van alles, je kan gewoon het aan je voorbij laten gaan. Nou, dat is een nogal vrijblijvend gebeuren. Iemand volgen op Twitter. Het volgen van Jezus is heel wat anders. En dat betekent namelijk, of het verschil is eigenlijk, dat Jezus je ertoe dwingt om een keuze te maken. En dat zien we ook in het laatste vers. Ze lieten alles achter en volgden hem. Dat kost je wat. En over deze roepingen van Petrus zijn een aantal uitleggen. Want hij zegt op een gegeven moment van, even kijken. Heere, ga weg van mij, want ik ben een zondig mens. En er zijn dus mensen die dan zeggen van ja, hij zag zijn eigen zondigheid in en hij zegt ik ben het niet waard, en et cetera, et cetera. Maar ik heb ook wel uitleg gelezen die eigenlijk zeiden van ja, wacht even. Hij had ervoor gezien wat God allemaal, wat Jezus allemaal had gedaan. Bevrijdingen, genezingen, zijn eigen schoonmoeder. Dus hij wist heel goed wat Jezus kon, wie die was eigenlijk. Hij had eigenlijk al gezien wat er aan de hand was. En vervolgens begreep hij ook heel goed, voelde hij aankomen. En in dit stuk staat niet letterlijk dat Jezus hem vroeg, volg mij. Dat staat in een andere evangelie in, staat het wel. Hij zegt dus, Heere, ga weg van mij. En dat lijkt erop, die uitleg die ik heb gelezen en die ik ook wel erg positief vond, is dat hij als het ware in Jezus' ogen keek. En hij voelde aan dat Jezus hem ging vragen van, laat alles achter en volg mij. En dat hij er eigenlijk zoiets had van, ja wacht even. Dan moet ik alles achter me laten. Ik heb net een mooie receptuur voor hoge visvangsten ontdekt. Namelijk, Jezus moet hier blijven. Die moet mij vertellen waar ik ga vissen. En dan loop ik binnen. Dan word ik een mooie middenklasse man. Met een goed lopend bedrijf. Hij had in ieder geval een schoonmoeder. Dus hij had vermoedelijk ook een vrouw. Meestal gaat het samen. Een gezin misschien. En dus uiteindelijk is het behoorlijk aannemelijk om aan te nemen dat Petrus eigenlijk zoiets had van, nee, wacht even, deze vraag stel me die niet. Ga nou niet vragen of ik het allemaal achterlaat. Nou, uiteindelijk, Jezus vraagt het wel. Jezus zegt ook dat ik ga je vissen van mensen maken. En uiteindelijk maakt hij ook die keuze om Jezus dan wel te volgen. En zo ook de 12. Maar daar zie je al meteen dat het je wat kost. Het kan dwars door je middenklasse aspiraties heen knallen. Door je hypotheek die je hebt. Of Noem het allemaal maar. En trouwens, als je dan zorgen maakt, want hij zegt laat alles achter zich. En we hebben net gezegd schoonmoeder, dus had hij een vrouw, als je je zorgen maakt over die vrouw. Het is in ieder geval bekend, uit later de brieven, dat hij zijn vrouw meeneemt op zendingsreizen. Nou, daar kan je twee dingen uit afleiden. Eén, ze waren later dus nog bij elkaar. Dat is goed nieuws. En twee, hij nam zijn vrouw ook mee, wat ook behoorlijk aannemelijk. He, daar kan je ook uit afleiden dat hier misschien zijn vrouw ook wel gewoon meeging. Zijn hele gezin, want uiteindelijk ging een hele massa mee. He, dus in die zin, dat misschien ter geruststelling mocht ik jullie met het schoonmoederverhaal wat ongerust hebben gemaakt. Wat ook wel blijkt uit het verhaal van Petrus, en dat is natuurlijk wel die andere uitleg, is hij stelt zich wel bescheiden op. Het is niet dat hij gewoon even roept, ik zal u wel even volgen. En daar zullen we zo in andere gevallen nog even anders naar kijken. En nog iets dat opvalt is dat Jezus mensen, in dit geval Petrus, vraagt om hem te volgen. Het is niet dat hij ze dwingt. Het is niet dat hij ons dwingt, dat hij u dwingt. Hij vraagt mij, vraagt u om hem te volgen. En daar dan de consequenties van te nemen. Dus je kan ook nee zeggen. Dan gaan we verder. Meer en meer mensen volgen Jezus. Niet alleen de 12, maar hele massa's mensen die gaan eigenlijk achter hem aan. En dan gaat het verhaal verder in de evangelie met genezing op de Sabbat en allerlei discussies überhaupt over wat je op de Sabbat wel en niet mag. Met de fariseeën, bevrijdingen, de storm op het meer. Het gaat allemaal gewoon door. En op een gegeven moment in Lucas 9, zoek alvast anders op, misschien Lucas 9 vers 57, komen een aantal andere situaties tegen waarin de vraag aan mensen voorkomt te liggen. Of ook al dat de vraag niet altijd, maar dat mensen zelf reageren. Lucas 9, vers 57. Het gebeurde toen zij onderweg waren, dat iemand tegen hem zei, Heere, ik zal u volgen waar u ook heen gaat. Maar Jezus zei tegen hem, de vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven, maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. Weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Drie mensen. Drie mensen bij wie ook de vraag uiteindelijk komt voor te liggen, op een of andere manier. Ofwel omdat ze zelf eigenlijk de vraag beantwoorden zonder dat die gesteld wordt, ofwel omdat Jezus de vraag stelt, volg mij. Laten we eerst naar de eerste kijken. En daar relateert dan dit plaatje ook aan. Van de eerste weten we uit het parallelle stuk uit Matthäus, Matthäus 8 is dat, dat het een schriftgeleerde was. Dus als iemand die heel goed wist wat er in de profetieën stond, wat er in de wet stond, die had uitdrukkelijk gestudeerd op de Messias, dat hij zou komen. Hij was gewoon iemand die goed op de hoogte was van alle profetieën en wetten. Ook iemand die van alles te bieden had. Laten we wel zijn, een schriftgeleerde. Dus iemand van aanzien, iemand van kennis, iemand met waarschijnlijk leidinggevende ervaring. Dus echt iemand waarvan je zou kunnen zeggen, nou, dat is wel een toppertje. Die wil ik wel in mijn kerk hebben. Want daar kunnen we wat mee. Die kunnen we laten preken, die kunnen we auto's maken, die kunnen we whatever. Alle kwaliteiten zijn aanwezig. Ook iemand die wat te verliezen heeft. Want de schriftgeleerde, zoals ik net al zei, hij had al ruzie met ze gemaakt, met de farizeeën over de Sabbat. De farizeeërs die waren al behoorlijk geïrriteerd door Jezus, om het maar zo even te formuleren. Dus hij had wel wat te verliezen. Want hij kwam ook uit die groep. En wat gebeurt er dan? Eigenlijk niemand vraagt hem wat, als je het zo leest. Maar hij zegt zelf, ik zal u volgen overal waar gij gaat. Dus dat is, ik zal u volgen. Dus hij geeft daar een bepaalde daadkracht aan, een bepaalde besluitvaardigheid. Overal waar gij gaat, dus dat is ook nog onvoorwaardelijk ook. En dan kan je afvragen van, wat dacht hij? En als je erover nadenkt, dan is het heel aannemelijk. In die tijd ook, want in die tijd verwachten de Joden, die verwachten de Messias. Net als nu, maar toen ook. En wat verwachten ze voor Messias? Ze verwachten een Messias die ze zou komen bevrijden. Een Messias die de Romeinen uit het land zouden kicken. Zijn koninkrijk zal vestigen. En het is dus heel aannemelijk om te denken dat net zoals we later zien ook van de discipelen, die dan zeggen, mogen wij links en rechts zitten? Of in ieder geval de moeder vraagt dat. Maar dat deze schriftgeleerde dacht, hey, wacht eens even, ik heb allemaal wonderen gezien, ik heb tekenen gezien, dat hij Jezus had herkend als Messias. Hij begint ook met Heer. Dus hij herkent ook Jezus' autoriteit. Alleen, hij had een ander plaatje van de Messias dan wat er ging gebeuren. Want Jezus kwam, 2000 jaar geleden, kwam hij niet om de Romeinen uit het land te kicken en om even een troon op te gaan richten en daarop te gaan zitten en de wereld te gaan regeren. Nee, hij kwam om ons te redden. Hij kwam om te lijden. Hij kwam om niks te hebben, naar aardse begrippen. Dus dat was wel een probleem, eigenlijk. Want hij kwam, hij dacht misschien, als ik nu ga zeggen, hey, ik steek mijn hand op, dan ben ik een van de, dan behoor ik bij de inner circle. En dan kan ik misschien wel eerste minister worden of zo. Of hoofd geloofszaken. Of noem het maar. Dus het is heel goed mogelijk, en dat blijkt ook wel uit het antwoord, dat hij een bepaald verkeerd doel voor ogen had. En dat maakt ook het antwoord van Jezus namelijk, en Jezus kijkt naar onze hart, en ook eens naar het hart van deze man. Het antwoord van Jezus geeft dan ook aanleiding toe. Want hij zegt, dan moet ik even terugbladeren. De vossen hebben holen en de vogels in de lucht nesten, maar de Zoon des Mensen heeft niets waarop hij het hoofd kan neerleggen. Dat antwoord was denk ik heel duidelijk voor deze schriftgeleerde. Namelijk, wacht even, hij komt niet in een paleis of zo. Ik heb hier te maken met iemand die wel zegt dat hij Messias is, want hij gebruikt de Zoon des Mensen, wat in die tijd een gangbaar begrip was om de Messias aan te duiden. Dus Jezus zegt, ja, inderdaad, ik ben de Messias, maar je hoeft van mij geen aardse macht of positie te verwachten nu. En dat antwoord is natuurlijk behoorlijk duidelijk dan, hè, als je ziet wat er in, in het hart van de schriftgeleerde moet zitten. En wat er ook bij zit, is dat die schriftgeleerde die zegt, ik zal u volgen. Nou, dat kan je zeggen, hey, dat is goed, dat is, hij toont commitment en hij zegt, hij toont daadkracht. Maar hij lijkt er helemaal niet bij stil te staan, dat het misschien wel zo is dat Jezus zegt, ja, weet je, zo fantastisch ben jij niet. Je bent een zondaar en je moet gered worden. Hij lijkt zichzelf aan te bieden vanuit een soort positie van, hey, ik heb wat te brengen, ik heb wat te bieden. Ik zal u volgen, ik kan het doen. Nou, en dat is natuurlijk niet de basishouding die uiteindelijk tot redding leidt. Want zoals Jezus ook zegt, hij komt niet voor de gezonden, maar hij komt voor de mensen die ziek zijn om ze te genezen. De mensen die weten dat ze zondig zijn en die nederig komen. En dat is gewoon, en dat is essentieel. Jezus laat nergens merken dat hij iemand van de statuur van deze man, van de daadkracht of het zelfvertrouwen dat deze man heeft, dat hij dat kan gebruiken in zijn team. Dat laat hij nergens merken. We kunnen onszelf niet redden door goede werken. Zelfs in het besluit Jezus te volgen, zijn we nog steeds afhankelijk van zijn genade. We moeten nederig komen. We zijn afhankelijk ook daarin om als het ware door genade toegelaten te worden. En dan kan je afvragen, hoe sta ik erin? Hoe staat, en dat kan ik mezelf afvragen, dat kunt u zichzelf afvragen. Mag Jezus blij zijn dat ik al mijn talenten inzet voor zijn koninkrijk? Mag hij blij zijn dat ik bij zijn team ben gekomen? Zal ik het wel even doen, hem volgen? En hoe staan we erin? Zijn we nederig en afhankelijk? Of zijn we op zoek naar een mooie positie in het duizendjarig rijk? Of in de hemel, net hoe je dat wil formuleren. En dat is ook het plaatje, hè? Iemand die als het ware zelf naar voren stapt en zegt, hey, ik zal het wel even doen. Dan de tweede. Ik haal nog even terug, vers 59. Tegen een ander zei hij, volg mij. Maar die zei, Heere, sta mij toe dat ik wegga om eerst mijn vader te begraven. Maar Jezus zei tegen hem, laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. De tweede man komt zelf met een verklaring. Komt niet zelf met een verklaring zoals de eerste man. Jezus stelt hem een vraag. Dus je kan zeggen, oh, wacht, hij is overvallen misschien door de vraag. Hij denkt, oh, wacht eens even, we hadden net iemand die kwam zelf naar voren. En die kreeg al een beetje een typisch antwoord van Jezus misschien, als je niet een schriftgeleerde was. Maar sowieso goed, uit de parallele tekst in Matteüs 8 zien we dat dit een discipel was. Een discipel werd genoemd. Niet een van de 12, maar wel dus een volgeling. Ja, dat is wel een beetje raar. Je hebt al een volgeling. Nou, wat doet een volgeling? Een volgeling die volgt. En vervolgens gaat degene vragen, joh, volg mij. Ja, nee, maar ik ben toch al een discipel, dat doe ik toch al? Nee, maar Jezus ziet het hart aan en die ziet blijkbaar dat het nodig is om die vraag te stellen. Om die bewustheid ook bij die persoon te brengen. Maar als je naar het antwoord kijkt wat hij geeft, dan is het denk ik maar goed dat Jezus die vraag heeft gesteld. En als je gewoon het antwoord leest op zich, is het natuurlijk een beetje in eerste instantie een bijzonder antwoord. Je zegt, nou, oké, ja, ik wil wel. En dan komt er een maar, dus dat is altijd een beetje twijfelachtig. Nou, dan komt er een schijnbaar goede reden. Want dan staat er, sta mij toe dat ik wegga om mijn vader te begraven. Nou, dat klinkt natuurlijk als iets waarvan je denkt, nou, dat lijkt me logisch dat als je vader is overleden, dat je hem dan eerst gaat begraven. Alleen, het beetje typisch natuurlijk aan die hele tekst dan is, dat stel dat zijn vader net was overleden, wat deed hij dan daar en niet thuis? Dat is natuurlijk wel een beetje typisch. Dat eerst ben je vader is overleden, dan zou je eerst wel weggaan en de massa scharen liep al een tijdje achter hem aan. En dan komt de vraag en dan opeens moet je terug naar huis om toch je vader te begraven. Terwijl sowieso er heel korte tijd in het algemeen zit, in die tijd, tussen het overlijden en het begraven. Dus het is toch een beetje een raar verhaal eigenlijk. Want als dit de reden is om Jezus niet te volgen, waarom was je hem dan überhaupt de 2 minuten ervoor wel aan het volgen? Want blijkbaar is je vader dood. En dat is dan ook, dat geeft dan ook aanleiding om aan te denken van, hey, wacht even, wat is hier eigenlijk aan de hand? En er zijn ook uitleggers die dus bij deze tekst zeggen, en ik vind dat wel erg plausibel, zoals het heet. Die zeggen namelijk van, ja, wacht even, dit was een uitdrukking die ze gebruikten. Het was niet zo dat zijn vader dood was. Nee, wat hij bedoelde is, ik ben een erfgenaam. Ik heb een erfenis, dus een waarschijnlijk een agrarisch bedrijf, heb ik te runnen. Mijn vader die zal wel een beetje op leeftijd. En ik moet zorgen dat bedrijf een beetje blijft draaien. Totdat uiteindelijk mijn vader komt overlijden. Dan moet ik nog even wat dingen regelen. Om te zorgen dat het allemaal in goede banen leidt. En dan, als dat eenmaal is gebeurd, 10 jaar later, 20 jaar later misschien zelfs, dan kan ik u volgen. Dus uiteindelijk is daar best wel de vraag van, hey, wacht even. Als je het zo bekijkt, dan zegt Jezus, volg mij. En dan zegt deze discipel, wat dan een volgeling is, die zegt eigenlijk, nou, eerst carrière maken. En daarna wil ik u wel volgen. Heel kort door de bocht wellicht, maar eigenlijk is dat wel de essentie. En de grote vraag is natuurlijk, of eigenlijk weten we het antwoord al, dat natuurlijk niet echt getuigt van overtuiging. En dat is ook dit plaatje, zoals ze in het Engels mooi zeggen, half-hearted, met een half hart iets doen. Dan ga je er niet echt voor, je bent niet echt overtuigd. Je hobbelt een beetje mee, je doet het half. En dat zie je dus ook bij deze persoon, hij was een volgeling. Maar eigenlijk waren zijn gedachten bij het familiebedrijf wat nog geregeld moest worden. En was hij niet bezig om echt Jezus te volgen en zoals wel uiteindelijk ook van de 12 werd gevraagd, alles achter te laten en te volgen. En dat zie je dan ook in het antwoord. Want het antwoord is, laat de doden hun doden begraven. Maar u, ga heen en verkondig het koninkrijk van God. En wat bedoelt Jezus hier? Hij bedoelt natuurlijk niet letterlijk dat dode mensen moeten begraven, want dat slaat nergens op. Maar hij bedoelt mensen die geestelijk dood zijn, en dus niet echt bereid zijn om hem te volgen en echt tot leven zijn gekomen in hem. Ja, weet je, die moet je maar dat soort zaken, dat soort aardse zaken, onderling laten regelen. Maar u ga heen en verkondig het evangelie. Dus zet je prioriteiten goed. En zoals het ook natuurlijk elders staat, zoek eerst het koninkrijk. En dat is eigenlijk ook wat Jezus hier zegt. Van ja, weet je kan zeggen familiebedrijf, maar laat nou de mensen die niet bezig zijn met spirituele zaken, die niet bezig zijn om mij te volgen, die niet bezig zijn met Gods koninkrijk, laat die maar het familiebedrijf regelen, maar ga heen, verkondig het evangelie. Volg mij. Dus hij wordt heel duidelijk, wordt hij aangesproken eigenlijk op zijn prioriteiten. Op zijn hartsgesteldheid, dat hij met een half hart bezig is. En Jezus probeert hiermee aan te geven waar zijn prioriteiten wel moeten liggen. Namelijk bij verkondigen van het koninkrijk. En dan rijst ook hier weer de vraag, ik, u, hoe staan wij erin? We hadden net een voorbeeld van een man die een leek carrière te willen maken in het koninkrijk. Die zegt, oh, wacht even, ik ga het wel even doen. En hier hebben we iemand die eigenlijk ontwijkgedrag vertoont. En die eigenlijk eerst zo'n goede baan wil doen. Misschien zegt van, weet je, ik ga nu eerst carrière maken. En als ik met pensioen ga, heb ik toch niks beters te doen. Dus dan kan ik wel mijn tijd investeren in Gods koninkrijk. Ben ik ook zo? Wil ik eerst carrière maken? Is dat belangrijker? Wil ik eerst een miljoen verdienen en dan gaan rentenieren en dan andere dingen gaan doen? Wil ik de keuze uitstellen om echt Jezus te volgen totdat ik oud ben en ik allerlei zaken heb kunnen regelen? Of zoek ik eerst Gods koninkrijk? Is hem volgen een hogere prioriteit dan mijn aardse beslommeringen? En dan de derde, in vers 61. Weer een ander zei, Heere, ik zal u volgen, maar sta mij eerst toe dat ik afscheid neem van hen die in mijn huis zijn. Jezus zei tegen hem, niemand die zijn hand aan de ploeg slaat en kijkt naar wat achter hem ligt, is geschikt voor het koninkrijk van God. Deze derde man vinden we niet terug in de paralleltekst in Matthäus 8. Dus we weten verder niets veel van hem behalve dit stukje. Maar ja, tegelijkertijd is het stukje niet zo wel sprekend, want het is eigenlijk een soort combinatie van de eerste twee. Het is namelijk, niemand vraagt hem wat, dus het lijkt wel alsof hij door een soort groepsdruk zich gedwongen voelt om ook even wat te zeggen. Ik wil u wel volgen hoor. Zo van, die anderen dat doen, nee, maar ik wel. Nee, echt waar. Maar ik wil niemand vroegen wat. En tegelijkertijd steekt die eerste hand op van ik wel, en vervolgens zegt hij maar. Dus het is een beetje dubbel. Het is eigenlijk een beetje een combinatie tussen naar voren stappen, hè, wat de eerste deed, van ik wil wel. En tegelijkertijd ook van de tweede, die eigenlijk zegt, oh maar. En vandaar ook het plaatje, hij is er een beetje tussenin. Hij vindt zichzelf niet geschikt, het is ook niet dat hij zichzelf ongeschikt vindt. Nou, hij doet een beetje een combinatie van beide. En wat is dan eigenlijk opvallend? Het is namelijk opvallend dat hij een excuus, om het maar even zo te noemen, of een voorbehoud wil maken. En dat voorbehoud, dat hebben we eerder gezien in de Bijbel. Want je hebt het verhaal van Elia en Elisa. En zoals we weten, Elisa gaat Elia volgen. En uiteindelijk, in zijn voetsporen treden ook in die zin dat Elia wordt opgenomen en dat Elisa zijn bediening voortzet. En dan verdubbeld. En het is natuurlijk in die tijd logisch dat mensen die sowieso die bezig waren in hun geloofsleven. Ik bedoel, wie kent Elia niet? Wie kent Elisa niet? Dus het is heel aannemelijk dat deze persoon dat verhaal van Elia en Elisa Dommels goed kende. En hoe gaat het verhaal? Nou, Elia zegt tegen Elisa, volg mij. Nou, klinkt bekend. Elisa vraagt ook toestemming om eerst afscheid te nemen. En dan Elia te volgen. Nou, wat zegt Elia dan? En dat is natuurlijk een beetje de crux. Elia zegt, ja, weet je, ik dwing je niet. Dus Elia zei, volg mij. Maar vervolgens, joh, weet je, doe wat je moet doen. Ik dwing je niet. Nou, en wat zie je dan? Elisa gaat terug en dan slacht hij runder en zo, die stoot hem op dan het juk, want hij was in het veld bezig. En dus dat hout van het juk gebruikt dan ook. Nou, dat geeft dan ook aan dat hij een soort ritueel uitvoert, maar ook is dat een indicatie dat hij afscheid neemt van zijn familie. En vervolgens staat er, nadat hij dat had gedaan, ging hij achter Elia aan en volgde hem zonder voorbehoud. Want zat hij. Hij ging terug naar zijn familie. Daarna stond hij op en diende Elia. En gewoon heel sec, hij diende Elia. Gewoon niet van af en toe en hij ging weer terug en dit en dat en half. Nee, en dat lees je natuurlijk ook uit hoe het ging met die twee. hij was er gewoon voor Elia. En hij diende hem. Dus het is behoorlijk aannemelijk dat deze persoon dacht, wacht eens eventjes. Dit heb ik al eens eerder gezien. Wacht even, volg mij. En dan kan ik wat tijd winnen. Want bij de profeten ging het ook zo. Dan volg mij. En als ik dan zeg dat ik afscheid wil nemen van mijn familie, dan kan niemand dat me weigeren. Dus het leek alsof, het leek een soort sprong in het nauw, hè, van een sprong van een kat in het nauw. Hij voelde zich gedwongen om ook te zeggen, volg mij. En dacht toen, wacht even, als ik nu, Jezus die volgt de schriften, hè, dus ja, die gaat dan niet opeens iets anders zeggen dan Elia. Want ik bedoel, niemand zegt iets anders dan Elia, want Elia dat is natuurlijk onze grote profeet. Een andere parallel die je kan trekken, is met Lot en zijn vrouw. Die moeten ontvluchten. En uiteindelijk zie je daar dat de vrouw van Lot, die mag niet omkijken. Ze mogen niet omkijken en ze kijkt toch om. En dat zie je heel vaak als ze uitgelegd worden, dat ze eigenlijk nog vast zat aan wat achter de lag. En dat ze eigenlijk dus niet, laten we zeggen, vooruit wilde kijken en wilde kiezen voor de toekomst die voor haar lag. Maar dat ze toch met een soort heimwee, met een soort, ja, wat laat ik nu allemaal achter, nog terugkeek. Nou, dan is het ook natuurlijk gauw dat parallel gemaakt, de derde. Met het volk Israël. Het volk Israël in de woestijn zevert maar door over die vleespotten van Egypte, zou ik bijna zeggen. Ik bedoel, ze krijgen van alles. Ze zien wonderen en tekenen in de woestijn en noemt allemaal maar. En het blijft maar van, waarom heeft hij ons uit Egypte gehaald? En we hadden daar vleespotten en alles is beter dan dit hier. Dus waren we maar daar gebleven. Dan zie je ook continu dat ze terugkeken. En als je dus die parallellen trekt, dan snap je ook het antwoord van Jezus. Want Jezus zegt, ja, hè, als je continu achterom kijkt terwijl je aan het ploegen bent, dan ben je niet geschikt. En wat heeft dat mee te maken? Dat heeft mee te maken dat het belangrijk is dat we vooruitkijken naar onze bestemming. Dat we vooruitkijken naar wat God ons wil geven. En dan, het mooie daarvan is, dat we kunnen dat heel, ik zou bijna zeggen middeleeuws zeggen van, oh, dit is een aardstranendal, maar wacht maar, straks als je in de hemel bent, dan is het allemaal goed. Nee, ik bedoel, de toekomst, je leven met Jezus, dat begint nu of is al begonnen, maar dat gaat nu door. Dus het is ook al hier en nu dat we anders in het leven staan, maar ook dat God ons dingen geeft. Misschien niet de aardse dingen die wij zouden willen, maar eigenlijk veel rijkere dingen. Hoe sta ik daar dan in? Hoe staat u er dan in? Houd ik ook vast aan het oude? Je hoort wel eens van, dat het is wat gebruikelijk voor mij in het islamitische geloof, maar dat dan de jongeren, die mogen dan eerst een aantal jaar mogen ze de beest uithangen en daarna moeten ze wel met een net islamitisch meisje trouwen en dan moeten ze zich opeens gaan gedragen. En ik heb nooit hele wilde dingen gedaan toen ik in mijn puberteit zat, maar dat, omdat ik toen ook al gelovig was misschien. Vind ik dat eigenlijk jammer. Had ik niet, vroeger heb ik niet dingen gemist. Dat wordt interessant, ik ben pas 39 geworden, dus mijn midlife crisis, of ik zit er al in of hij komt nog. Hè. Dus dat is natuurlijk een soort tweede puberteit of derde, want je hebt tegenwoordig heel veel crisis, hè, quarter life, dertigers. Nou. Bij elke leeftijd kan je wel een crisis bedenken. Maar de midlife, dat moet nu gebeuren, daar ga ik mijn puberteit over doen. En ze zeggen, als je niet gepuberd hebt, dan is je midlife crisis heftiger. Nou, dus misschien zit het voor mij eraan te komen, maar eigenlijk wat dat natuurlijk betekent, is dat je niet vooruitkijkt naar hoe je leven met God is, maar dat je spijt hebt van alle dingen die je niet hebt gedaan. Zo van, ik zit nu vast in mijn geloof, ik moet nu eenmaal Jezus volgen en ik mag allemaal dingen niet. En oh, die wet, en oh, dit, en ik moet op zondag zus. En dat is eigenlijk terugkijken naar het leven voordat je tot bekering kwam. Het leven voordat je besloot om Jezus te volgen met de consequenties. Dat is eigenlijk terugkijken naar de vleespotten in Egypte. En erbij vergeten dat je toen slaaf was. En de parallel is natuurlijk duidelijk. Het is terugkijken naar een leven zonder Jezus. En dan vergeten dat je slaaf van de zonde was. En dat je dood was. En dat je gewoon geen uitzicht en geen hoop had. Dus hoe kijk ik terug? vind ik het jammer eigenlijk. Hè? Ja, eigenlijk is het wel jammer dat ik al gelovig was toen ik puberde, want anders dan had ik veel leukere tijd gehad. Het is belangrijk om na te denken van wat belangrijk is voor jezelf. Hey, kijk ik vooruit naar mijn bestemming in hem. En dan Johannes 6. Nog steeds wordt Jezus gevolgd door een hele massa. Die hele massa die er komt en waar we net dan 3 mensen uit zagen uitgelicht worden. We zijn weer nog steeds in de omgeving van Capernaum en hebben net de wonderbare spijziging gehad. Jezus die weet dan even rust te krijgen. Uiteindelijk gaan ze achter hem aan op zoek. En uiteindelijk, ze hebben hem weer gevonden. Wegrust, daar hebben we die hele massa weer. En die, je kan zeggen, ze doen goed hun best. Ze zijn het zicht op Jezus kwijt, zouden we geestelijk zeggen. En ze doen hun best om hem weer te vinden. En ze hebben hem weer gevonden. Dus ik bedoel, dat toont wel enige commitment. Het is niet van, hij is weg, ik ga maar weer thuis de boontjes opzetten. Hoefden ze natuurlijk geen boontjes opzetten, want ze hadden het gegeten. Ze vinden hem en dan begint Jezus te spreken. En het is een heel lang stuk, dus ik ga niet het hele stuk lezen. Maar ik zal het eerste stuk een beetje samenvatten. Wat zegt hij eigenlijk? Hij zegt, je moet je niet voeden met aardsvoedsel, maar met het voedsel dat eeuwigheidswaarde heeft. En door de Zoon des mensen wordt gegeven. De massa die denkt dan, oké, dat klinkt goed, maar ze voelen al aan dat hij weer zegt dat hij de Messias is. Ze zeggen, geef ons eens een teken dat je de Messias bent. En ze verwijzen daarbij naar het manna, dat Mozes heeft gegeven. Dus ze haken in op dat thema voedsel en voedsel uit de hemel. En laat nou zien dat u dan de Messias bent. En Jezus antwoordt dus dat hij het brood uit de hemel is. En dat hij is gekomen naar de aarde. En dat je dan, als je van hem eet, dat je nooit meer honger en dorst zal hebben. En eigenlijk zie je dan weer, de Joden begonnen te morren en zich te ergeren. Net zoals eerder in Nazareth, komt er weer eigenlijk het verhaal bij. Ze vragen een soort teken dat hij de Messias is. Dan legt hij dat uit. En dan opeens zeggen ze weer, wacht even, jij bent toch de zoon van Jozef? Oftewel, ze stellen zijn hemelse afkomst, zijn messiaschap, in twijfel. En ze beginnen zich te ergeren. En het wordt een beetje weer een vervelend verhaal. Want dan, vanaf vers 51, dus Johannes 6 vers 51, bevestigt hij zijn boodschap dat hij het brood is. En dan eigenlijk ontstaat er een beetje een nare discussie. 51. Ik ben het levende brood dat uit de hemel neergedaald is. Als iemand van dit brood eet, zal hij leven in de eeuwigheid. En het brood dat ik geven zal, is mijn vlees, dat ik geven zal voor het leven van de wereld. De Joden dan redetwisten met elkaar en zeiden, hoe kan hij ons zijn vlees te eten geven? Jezus dan zei tegen hen, voorwaar, ik zeg u, als u het vlees van de Zoon des mensen niet eet en zijn bloed niet drinkt, hebt u geen leven in uzelf. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, heeft eeuwig leven. En ik zal hem doen opstaan op de laatste dag. Want mijn vlees is het ware voedsel en mijn bloed is de ware drank. Wie mijn vlees eet en mijn bloed drinkt, blijft in mij en ik in hem. Zoals de levende Vader mij gezonden heeft en ik leef door de Vader, zo zal ook wie mij eet, leven door mij. Dit is het brood dat uit de hemel neergedaald is. Niet zoals uw vader het mannen gegeten hebben en gestorven zijn. Wie dit brood eet, zal in eeuwigheid leven. Deze dingen zei hij terwijl hij onderwijs gaf in de synagoge in Capernaum. Velen dan van zijn discipelen die dit hoorden zeiden, dit woord is hard. Wie kan het aanhoren? Maar omdat Jezus bij zichzelf wist dat zijn discipelen erover morden, zei hij tegen hen, neemt u hier aanstoot aan. En als u de Zoon des mensen nu eens zou zien opvaren naar de plaats waar hij eerder was. De geest is het die levend maakt. Het vlees heeft geen enkel nut. De woorden die ik tot u spreek zijn geest en zijn leven. Maar er zijn sommigen onder u die niet geloven. En dan staat erachter, want Jezus wist van het begin af wie het waren die niet geloofden en wie het was die hem zou verraden. En hij zei, daarom heb ik u gezegd dat niemand tot mij komen kan, tenzij het hem door mijn vader gegeven is. En van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. En hier zie je het dan. Het wordt een beetje een naar verhaal eigenlijk. Wat krijgen we nu? Jezus gaat. Ze hebben het over het messiaschap van Jezus. En uiteindelijk zie je eigenlijk erin dat Jezus ons op een streng dieet zet van zijn lichaam en zijn bloed. Want hij eigenlijk zegt hier van, wie dat niet eet en drinkt, heeft geen eeuwig leven. Dus ik bedoel, het is dat of niks. Vandaar ook extra mooi dat we vandaag avondmaal vieren. Zijn lichaam als het hemelse brood, zijn bloed als ware drank om eeuwig te leven. En eigenlijk is het een soort combinatie van een aantal dingen die nogal moeilijk te accepteren zijn. Namelijk dat hij het brood des levens is, speciaal door God uit de hemel naar de aarde gezonden. Nogmaals, hij is toch die zoon van Jozef? Wacht even, hemel? Nee, Jozef en Maria. Hij zegt ook dat wie dit brood eet tot in eeuwigheid zal leven. Eeuwigheid leven, wacht even. Er zijn maar een paar groten die zijn opgenomen door God en niet gestorven. En nu begint hij over, allemaal zullen we opeens eeuwig leven. Hoe zit dat dan precies? Dat dit brood zijn vlees is, dat hij zou geven voor het leven voor der wereld. En dat zijn vlees gegeten en zijn bloed gedronken moet worden om het eeuwige leven te ontvangen en deel te hebben aan de opstanding. En eigenlijk zegt hij daarmee, dus hij is de Messias die uit de hemel komt en dus niet de zoon van Jozef. En hij zegt ook eigenlijk dat hij de leidende Messias is, daar zijn we weer. En niet de Messias die de Romeinen komt verslaan. Dus hier zien we datzelfde thema weer terugkomen, dat hij eigenlijk aangeeft van ja, wacht even. Ja, ik ben de Messias, maar nee, ik kom niet nu hier op aarde een koninkrijk stichten. Ik kom als leidende Messias. Een beeld dat ze ook moeten kennen uit Jesaja 53. Maar wat toch een beetje ondergesneeuwd was in die tijd. Want ja, ze hadden nou helemaal die Romeinen en het was maatschappelijk gezien een zware tijd. Dus ze verwachten een heel ander soort Messias. En het derde wat het betekent is dat we deel moeten hebben aan zijn leven, zijn lijden, zijn dood en zijn opstanding om behouden te worden. We moeten sterven aan onszelf. Nou, veel mensen hadden gekozen om hem te volgen. Want het waren volgelingen, die massa. Dat had ook discipelen. Die vonden het een hard woord. Het gaat niet over de 12, maar het gaat over de discipelen die daaromheen zitten. Maar dit hadden ze niet verwacht. Ze hadden eigenlijk een soort successtory verwacht. Wacht even, wij volgen de Messias. Denk ook weer even terug aan die eerste man van het eerdere stuk. Hij spreekt nog steeds met gezag, maar hij zegt nou wel rare dingen. Zijn vlees eten en zijn bloed drinken. Raar, een beetje vieze bedoeling. En eigenlijk kunnen ze hem niet begrijpen. Willen ze hem misschien ook, misschien beter gezegd, nog niet begrijpen. Want het zijn harde woorden. Het is niet wat ze verwacht hadden. Het is een beetje raar. Het wordt een beetje een typisch verhaal met die Jezus. Het zijn harde woorden. En eigenlijk, je kan zeggen, ze kunnen hem niet meer volgen. Zo van, je zegt iets, ik kan je niet helemaal volgen. Maar ook, ze konden hem gewoon niet meer volgen. Ze gingen weg. Als het zo moet, laat dan maar. En dan kunnen we ook ons weer de vraag stellen. Wat doe ik als Jezus harde woorden spreekt? Als hij dingen zegt die ik niet begrijp? Haak ik dan af? Of blijf ik? En dat is een belangrijke vraag, want er is eigenlijk altijd spanning tussen wat het evangelie zegt en wat we zelf willen. Er is altijd wel iets, sowieso, evangelie van ons gevraagd worden of dingen die dan nodig zouden zijn en daar probeer je dan natuurlijk niet te veel aan te denken en probeer je dan aan de mooie kanten te denken. Maar het is niet een heel makkelijk verhaal. Sterf aan jezelf, volg hem. Het is kostbaar. Het kost inspanning. Het kost je tijd. Het kan je ook meer kosten. En tegelijkertijd zie je ook dat God is er niet op uit om ons te dwingen. Dus die ergernis of die reactie van ons, daar zijn we vrij in. We zijn vrij om te zeggen, oké, dit woord is hard, ik ga weg. We zijn ook vrij om te zeggen, dit woord is hard, ik blijf. Als je niet wilt, dan hoeft het niet. Even heel. Wil die dan dat je weggaat? Nee, natuurlijk niet. Houdt hij niet van je? Ja, natuurlijk wel. Maar dat is natuurlijk het echte houden van. Het echte houden van is iemand vrij laten om zelf zijn keuze ook te maken. En niet als een soort dwingeland iemand tot liefde te dwingen. Dan hou je niet echt van die ander, dan wil je die ander gebruiken. Wat wel opvalt is dat ze gaan weg en je leest er niks over dat Jezus zegt, oh jongens, niet weggaan. Nee, zo bedoelde ik niet. Ja, het klonk een beetje hard, sorry. Nee, wat hij heeft gezegd is waar. Wat hij heeft gezegd, dat staat. En dat is ook natuurlijk hoe het werkt. Jezus is de waarheid en dat verandert niet. Of wij ons nou erger eraan of niet, maakt eigenlijk niks uit voor het antwoord op de vraag, wat is waar? En het verandert niks aan het feit dat hij de enige weg tot eeuwig leven is. Als je besluit om die weg niet te bewandelen, verandert dat niks aan het feit dat hij nog steeds de enige weg is. En we hoeven dus ook als mensen daarbij niet een soort misplaatste trots te hebben. Dat we denken van, wacht even, de kerk heeft mij nodig. Hè? Dus als ik weg zou lopen, dan zullen ze vast wel zeggen, nee, kom terug. Nou, misschien zeggen ze dat in de kerk wel. Hier als je weg zou gaan. En geloof me, dat zal dan ongetwijfeld ook zijn met goede redenen. Maar het is niet bij spreken de houding van God om dan als het ware een soort van, hij heeft je nodig en dus gaat hij soebatten om je te houden. Het is niet dat de kerk discipelen nodig heeft. Wij kerkgangers, wij redden de kerk niet. Nee, de kerk, het samen zijn, helpt ons om naar hem te kijken en gered te worden. De Heer Jezus heeft geen discipelen nodig. De discipelen hebben hem nodig. Andere tekst is dat geen mens staat als vanzelf aan zijn kant. Nee, het is zijn genade die ons trekt naar hem toe. Maar ook onze vrije keuze om dat te doen. Als je dan weer kijkt, we hebben allemaal onze trots of excuses, voorbehouden, reserves, smoesjes, om dingen die Jezus van ons vraagt niet te doen. Maar dat kan anders worden. Jezus geeft dat aan, dat hij ons roept en dat hij ons ook in dat volgen wil bijstaan. Maar je mag het zelf zeggen. Wil je blijven of wil je weggaan? En dan zijn we aangekomen bij vers 67. En vers 67 gaat over de 12. Dus we hebben net gelezen. Van toen af trokken velen van zijn discipelen zich terug en gingen niet meer met hem mee. En het eerstvolgende wat dan gebeurt. Jezus dan zei tegen de 12, wilt u ook niet heen gaan? Wilt u ook niet weggaan? Simon Petrus dan antwoordde hem, Heere, naar wie zullen wij heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. En wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. Jezus antwoordde hun, heb ik u de 12 niet uitgekozen? En een van u is een duivel. En hij doelde op Judas Iscariot, de zoon van Simon, want die zou hem verraden, een van de 12. Het gaat soort van naadloos door. We lezen net van, de massa gaat weg. En dan is het niet zo dat Jezus, de 12 die er blijkbaar nog staan, want als ze weg waren gelopen, had hij niet met ze kunnen praten. Maar die stonden er blijkbaar nog. En hij zegt niet, jongens, dit vind ik nou tof. Jullie zijn gebleven. Goed bezig. Niks. Hij zegt ook niet, oh fijn, ik dacht dat ik iedereen kwijt zou raken. Nee, zegt hij ook niet. Hij zegt gewoon, de vraag, willen jullie ook weggaan? En dat is wel interessant, want het betekent eigenlijk dat hij aangeeft van, laten we het eens even expliciet maken. Jullie staan hier nog, maar eigenlijk kan je hetzelfde, had hij net zo goed kunnen vragen, joh, waarom sta je hier nog? Willen jullie ook niet weggaan? En ook hier zie je weer dat ook voor de 12 die hij geroepen heeft, voor de inner circle, dat Jezus niet als een soort dwingende bruidegom zijn bruid wel even zal dwingen om met hem te trouwen. Of om dan even het woord van Jezus als bruidegom en wij als bruid te nemen. Het is niet dat hij soort manipuleert met, nee, jullie kunnen echt niet weggaan hoor. Het is gewoon heel neutraal. Het is aan hen de keuze ook. Het is ook aan de 12, ook aan ons. Ook als we al heel lang met hem lopen en dicht bij hem wandelen. Zijn er momenten waarop hij harde dingen zegt. Dingen, dat hij dingen van ons vraagt die we niet leuk vinden. Dingen die we niet begrijpen. En dan is aan ons ook de vraag. Wil je ook niet weggaan? Zeg maar wat je kiest. Kies je voor een leven zonder mij? Of kies je voor een leven met mij? En het mooie is dan het antwoord van Petrus. Wat zie je sowieso? Er wordt een vraag gesteld aan de discipelen. En zoals het wel vaker gaat, er wordt een vraag gesteld aan een groepje discipelen of er gebeurt iets richting de discipelen. En wie stapt er naar voren? Dat is Petrus, dat is zijn karakter. Dus hier ook, Petrus neemt het woord. En het mooie is dat als je het vergelijkt met het eerste stuk wat we lazen, daar had Petrus een soort van, oh nee, vraag het me niet, ik wil geen kleur bekennen. Daar wilde hij eigenlijk soort van zeggen van, nee, wacht even, kunnen we dit niet uitstellen? Daar kan ik nog even rustig over nadenken. Nee, hier zegt hij gewoon, hij stapt naar voren en hij zegt gewoon, waar zouden we anders heen gaan? Van, wat is het nou? Eigenlijk zegt hij, wat is dit nou voor vraag, Heer Jezus? Waar zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven en wij hebben geloofd en erkend dat u de Christus bent, de Zoon van de levende God. En wat zie je daarin? Daarin zie je dat hij erkent dat Jezus de Messias is. En hij erkent dat Jezus de enige weg is, dat hij woorden heeft van eeuwig leven. Van wie je, de enige van wie je heil kan verwachten. En hij erkent ook dat het niet is dat hij zegt van, joh, nee, maar ik ga niet Jezus, want ik kan u nog zo goed bijstaan, dat ik denk niet dat u het zult redden zonder mij. Nee, hij zegt afhankelijk. Hij zegt, ja, waar zouden wij heen gaan? Het is bijna smekend. Alsof hij bang is dat Jezus hem heeft weggestuurd. En waar zou ik heen moeten gaan? Nee, ik blijf. En daar zie je de overtuiging in. En daar zie je ook het contrast met die eerdere mensen. Ja, hij stapt wel naar voren. Maar hij stapt niet naar voren van, ik zal u volgen. Nee, hij zegt, eigenlijk een feit. Waarheen moet ik anders gaan? U heeft woorden van eeuwig leven. U bent de Messias. En, je ziet het contrast met de eerste man die dacht dat hij de perfecte kandidaat was, maar eigenlijk werd afgewezen. Met de tweede man die eigenlijk zoiets had van, ja, ik wil wel, maar. En aardse prioriteiten stelde. En de derde man die daar een beetje tussenin zat. Je ziet dat Petrus kiest voor eeuwig leven. Voor afhankelijkheid. Niet voor zijn eigen verdiensten, maar voor genade en voor afhankelijkheid van Jezus. En hij wist ook uit de eerdere discussies waar hij ook bij was met de farizeeërs en ook de ergernis die hij nu net heeft gezien bij het volk, denk ik wel dat hij wist dat het niet makkelijk zou worden. En we zien al direct hierna in hoofdstuk 7, daar staat al direct dat de mensen in Judea, dat die Jezus willen doden. Dus ja, de situatie was denk ik ook wel wat duidelijk, dat Petrus ergens wel wist van, ja, als we terugkijken, maar ook als we vooruitkijken, het zal dus niet makkelijk worden. Ik denk dat Petrus ook erkende, dus dat Jezus de leidende Messias was, dat hij dat wel begreep. Hij begreep niet alles, want we zien later nog dat ze tig keer de fout in gaan en hem niet begrijpen. En wacht even, die tempel afbreken, dat ging toch niet? En gaat hij dan dood? En, dus ze begrepen het niet allemaal, maar ik kan me niet voorstellen dat hij niet aanvoelde dat het een moeilijke tijd zou worden. En dat is ook wat we natuurlijk nu zien. Voor onszelf kan je zeggen van, weet je, het gaat best goed. Ik heb voor Jezus gekozen en hoeveel consequenties heeft dat nou? Want mijn baas vindt het prima dat ik een rustdag neem en erop niet werk. En mijn baas vindt het ook prima, of mijn vrienden vinden het oké als ik zeg dat ik in Jezus geloof. En het is een beetje raar misschien, maar weet je. En we worden hier niet echt vervolgd, er zitten niet echt consequenties aan, zoals je daar ook leest. Dat ze Jezus en dus ook zijn discipelen eromheen, dat ze die wilden doden. Je weet dat als je Jezus volgt, dat er een risico is dat je leven op aarde onnatuurlijk kort wordt. En van de discipelen zien we dat ook. Dat ze bijna allemaal eerder zijn gestorven dan natuurlijk gezien nodig was geweest. En tegelijkertijd zie je dat hoe ze in hun leven stonden, dat ook op, als je dan dit antwoord van Petrus leest, is dat ze wel zich bewust waren, of in ieder geval gingen ontdekken, dat de kwaliteit van leven niet hetzelfde is als de kwantiteit. En dat eeuwig leven dat al begonnen is. En dat ook als het hier op aarde misschien wat zwaarder is en wat korter duurt, dat dat eigenlijk niks afdoet aan de kwaliteit van je leven als je het eeuwig leven in bent gegaan. En dat kan het ook voor ons betekenen. Als je kijkt hoe het in de maatschappij eraan toe gaat. Er zijn nu ook allerlei, hier vanuit het Westen ook, maar ook wel in het Oosten, allemaal van die mooie acties dan nu. Als je ook nagaat wat er in Irak en Syrië gebeurt. Waar dan ISIS, of tegenwoordig heet ze geloof ik Islamitische Staat gewoon, dus alleen is. Dat die dan op in Mosul, op de deuren van de Joden, hadden ze dan zo'n N getekend. Dat is een soort, zo'n soort V lijkt het, met een punt boven in het Islamitische. En dat was dan eigenlijk een soort Jodenster, zoals van vroeger. En dat betekende eigenlijk, oké, in dit huis, daar wonen christenen. Nou, dat betekent een paar dingen. Namelijk, je hebt een paar keuzes. Dat is namelijk 1. Je bekeert je tot de islam. 2. Je gaat torenhoge belastingen betalen. En dan hebben we daar een speciaal systeem voor mensen, voor christenen. Zo van, je hebt het niet helemaal begrepen, want je hebt Mohammed niet erkend. Maar joh, je zit in de buurt, dus als je hoge belasting betaalt, dan mag je met allerlei strenge voorwaarden, mag je toch nog een beetje hier in een soort als een paria leven in onze islamitische staat. Of 3, als je dat niet doet, nou, dan is je leven bij nu beëindigd. Ultimatum liep af op 20 juli. En eigenlijk vanaf 20 juli wonen dus ook geen christenen meer in Mosul. Die zijn allemaal gevlucht. Ik bedoel, je kan zeggen, het Midden-Oosten is ver weg, eng, oorlog, ellende. Ja, oké, maar voor die mensen heeft het volgen van Jezus al hele duidelijke consequenties. Het is niet makkelijk. Het is een strijd met het aardse. En dat kan het ook voor ons betekenen. En hier kunnen we ook, uiteindelijk kan je ook je baan verliezen, toch omdat je niet 24 uur per dag, 7 dagen per week beschikbaar bent. Om allemaal goede dingen te doen. Of kan je uit je vriendengroep liggen, omdat je niet meegaat naar weet ik het wat. Of dat je niet zo leuk meedoet met elke keer. Ja, weet je, dan heb je weer die zeur die zegt dat het allemaal niet goed is wat er gebeurt. Kan je van alles kosten. En zoals we het voorbeeld van net, kan je ook je leven kosten. En als je dan eens kijkt, de vraag, willen wij ook niet weggaan? Als we harde woorden horen dat Jezus de enige weg is en dat het allemaal niet makkelijk wordt. Of zegt ons hart hetzelfde als dat van Petrus, die de goede reactie had in vergelijking met de anderen. Hangen we erbij zoals de massa. Dol enthousiast wonderen en wij kunnen ook een graantje meepikken en ik wandel gewoon achter hem aan en het is een gewoonte of het is spektakel. Of het geeft me een wijgevoel, want we lopen hier met z'n allen blijkbaar achter die daaraan. Zo'n fijn wijgevoel. Waarom volg je Jezus? En uiteindelijk, en dat zijn we dan met een cirkeltje als het ware terug bij het begin met het waarom. Dat waarom bepaalt uiteindelijk wat er gebeurt als het tegen zit. Als je, en dan kunnen we altijd denken aan de voorbeelden die ik net noemde van er is verdrukking. Neem ook juist, zoals dit verhaal laat zien, als Jezus dingen zegt die hard zijn tegen je. Als Jezus dingen zegt die je niet begrijpt of niet wil. Waarom je hem volgt, maakt uit of je dan bij de massa hoort die hem vervolgens links laat liggen en hem een beetje tegen gaat spreken en dat je alsnog aan hem gaat ergeren. Of dat je op hem blijft vertrouwen. Als de waarom van het volgen is, waar zouden we anders heen gaan? U hebt woorden van eeuwig leven. Ik geloof en erken dat u de Christus bent. De Zoon van de levende God. Als dat de waarom is waarom je Jezus volgt, dan kan hij harde dingen zeggen. Dan kan hij dingen zeggen die je niet begrijpt. Dan kunnen er dingen om je heen gebeuren. Maar omdat je dan dat basisvertrouwen in hem hebt, zul je bij hem blijven. Zoals ook hier Petrus uitdrukt voor de 12. En wat je ook ziet, uiteindelijk de 12 volgt hem. Of eigenlijk moet je zeggen de 11. Want zoals ook staat, we weten al dat Judas weliswaar bij de 12 hoorde, maar hem eigenlijk niet echt volgde. Tot slot. Naar wie zou ik gaan? De basis om Jezus echt te volgen. Dat is uiteindelijk is dat kiezen voor leven. Voor eeuwig leven in afhankelijkheid van hem. Vooruitkijken zonder spijt, excuses en voorbehoud. Op zijn voorwaarden. Dat zijn de lessen die we ook hebben geleerd uit die eerdere 3, maar ook uit het verhaal van Petrus. En dat is dan ook het kompas. Wie bepaalt de richting van je leven? Als je de weg zelf niet weet, hè, dan ga je naar het kompas als waar kijken om je richting te geven. Ben je afhankelijk. En wijst hier de weg. En dus wil ik jullie oproepen om je af te vragen, hè, in deze mooie zomer, om te beginnen met het waarom. En eigenlijk hoop ik dat jullie uitkomen op het antwoord naar wie anders, enzovoorts.